De Ideale Website. De podcast waar je inspiratie krijgt en leert hoe ook jij met behulp van online marketing een website kunt maken die voor je werkt. Hey, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van De Ideale Website. In deze aflevering wil ik het even met je hebben over een intern rapport. Het is een intern rapport bij Google gelekt. En dat rapport dat geeft eindelijk inzicht in het algoritme van Google. Het belangrijkste is dat we on track zijn met wat je leert in mijn SEO-cursus SEO als een Pro. Maar voordat je gaat luisteren naar deze aflevering of gaat kijken via YouTube, wil ik jou vragen om deze aflevering te liken. Abonneer je op dit kanaal, zet dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent van het laatste online marketing nieuws. Goed. Het gelekte rapport van Google. Iedereen die heeft het erover. Want het is nogal wat. Kort samengevat. De structuur van je website is het allerbelangrijkste. Dus hoe je je content structureert en waar je deze plaatst op je website. De term die hiervoor gebruikt wordt is topical authority. Met pillar content en clusterpagina's. Je content intern linken met een zo gevarieerd mogelijk aantal ankerteksten die relevant zijn aan de pagina waar je naartoe linkt. Dus niet elke keer dezelfde woorden gebruiken, maar gebruik meerdere woorden en of zinnen die beschrijvend zijn voor de doelpagina. Ik zal deze podcast ook als blog publiceren op spixels.nl met wat linkjes naar verschillende bronnen. En de link naar deze blog, die ga je straks terugvinden in de show notes van deze podcast. Wat Google de afgelopen jaren gezegd heeft, is kennelijk, als we dat rapport mogen geloven, niet altijd waar geweest. En dat is ook de reden waarom, althans dat zeggen ze, dat veel mensen die dit rapport dit is naar buiten gebracht. Heel veel mensen hebben het geanalyseerd, hebben daar ook samenvattingen van gemaakt, hebben ernaar gekeken. En wat een aantal ook zeggen is, we willen niet zozeer Google in het discrediet brengen, maar omdat er letterlijk op YouTube, in Q&A's, in Twitter en dergelijke gezegd is, dat bepaalde dingen niet zo zijn, die nu wel zo blijken te zijn, dat schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Mij maakt het niet zo heel veel uit. Maar doordat ik jou ga vertellen wat ik heb gelezen, ga jij tot de conclusie komen dat die woordvoerders van Google, zo noem ik ze maar even, niet altijd even eerlijk zijn geweest. Er is onder andere door Gary en John Mueller, vaak genoeg gezegd dat backlinks geen rankingfactor zijn. De gelekte informatie in dit rapport die toont dat backlinks wel degelijk een rankingfactor zijn. En niet alleen maar externe links, maar ook de interne links. En zo zou er ook niet zo iets bestaan als een domeinautoriteit of kliks naar een URL dat ze niks doen. Hier ga ik jou straks anders over laten nadenken. En natuurlijk zullen er een hoop mensen zeggen die zeggen van dit wisten we toch al. Ja, natuurlijk, maar een beetje bevestiging is altijd wel leuk. Wat opvalt is dat er wel degelijk gesproken wordt over wat wel werkt in je rankings, maar ook wat niet. Maar dat we helaas geen concrete formules hebben gevonden of iets dergelijks. We weten dus niet waar we op moeten. We weten eigenlijk wel waar we op moeten letten, maar niet precies hoeveel procent bijvoorbeeld een bepaalde ranking factor meewerkt of hoe dat rekensommetje, dat algoritme er nou precies uitziet. Ik wil je daarbij nog wel even meegeven dat ik wat sceptisch ben over deze gelekte informatie. Heel veel klinkt logisch. Google heeft op dit moment, 29 mei 2024, nog niets bevestigd, nog ontkend. En je kunt jezelf eigenlijk altijd wel afvragen, is deze informatie expres vrijgegeven met een bepaalde intentie? Of dat het echt per ongeluk op straat is gekomen? Niets wat er is vrijgegeven is schadelijk voor Google, althans zo zie ik het. En het heeft een klein beetje een overlap met de SEO guidelines, de SEO-richtlijn die je al openbaar bij Google kunt vinden. Er is documentatie online waar eigenlijk al in staat waar je op moet letten om de kwaliteit van jouw website, van jouw pagina's, van je content te verbeteren. De belangrijkste SEO-factoren uit deze gelekte Google-algoritme rapportage, die ga ik niet allemaal opnoemen. Ik ga je niet vervelen met alle 14.000 rankingfactoren. Deze kun je namelijk ook vinden in een online document. Nou goed, dat linkje dat stop ik dus even in het blogbericht. Google die heeft aangegeven dat ze websites in de volgende categorieën segmenteren. En dat vind ik persoonlijk wel een leuke. Ze kijken namelijk of het een nieuwe website is, of het een persoonlijke of kleine blogwebsite is. Is het een webshop? Is het een videowebsite? Of is het een Your Money, Your Life website? En vooral die laatste, daar hebben we in het verleden wel vaker dingen over gehoord. Misschien is het je onbekend, maar Your Money, Your Life, dat zijn eigenlijk websites die te maken hebben met jouw geld, je leven, je gezondheid. Dus als er iets over je gezondheid staat, over bepaalde medicatie en dergelijke, dan zal Google daar extra nauwkeurig naar gaan kijken om te voorkomen dat er misinformatie wordt verspreid. Gaat het over geld beleggen en dergelijke, waarmee je dus ook geld kan verliezen, wordt daar extra naar gekeken. Dus alles wat iemand zijn leven eigenlijk zou kunnen beïnvloeden, hè, Your Money, Your Life, daar wordt extra naar gekeken. Maar goed, dat is iets voor misschien een andere podcast. Domein- en websiteautoriteit. We weten het eindelijk zeker. Google heeft een autoriteitssysteem om te bepalen of een website nou belangrijk genoeg is. En wat we nu ook weten is dat Google hier de Chrome-browser in betrekt om jouw website te bekijken en te meten. He, zo kijken ze niet wie waarop, ze kijken juist wel hè, wie waarop klikt hè, en hoe er over je website wordt genavigeerd. En deze informatie, deze data, die wordt meegenomen in jouw website-autoriteit. Dus met andere woorden, blijf kwalitatieve backlinks verzamelen naar je domeinnaam en relevante pagina's op je website. Want die kliks, ook al gaat het van een externe website naar jouw website, die zijn enorm belangrijk. En dat is ook de reden waarom ik zeg kwalitatieve backlinks. Tuurlijk zullen de backlinks die extern staan, maar waar misschien niet echt op geklikt wordt, zullen nog wel gewoon werken. En de meest kwalitatieve backlinks zijn natuurlijk backlinks in. Stel je voor, jij bent een gastblogger op een andere website of een andere website schrijft een artikel over jou. Daarvan komt er een linkje naar jouw website. Daar klikken daadwerkelijk mensen op, want die pagina's die genereren traffic, die zullen het nog beter doen. Zijn ook vaak de duurdere backlinks. Daarnaast kijkt Google ook naar de pagina kwaliteit. Ook daar hè, klinkt natuurlijk logisch, maar om de kwaliteit van jouw pagina te bepalen, gebruikt Google dus een LLM. Hè, een Large Language Model, oftewel AI. Je website die wordt namelijk in stukjes gebroken. In hele kleine compartimenten wordt jouw website uit elkaar getrokken, zodat een stukje bij beetje geanalyseerd en geclassificeerd kan worden. En deze kwaliteitsscore die noemt Google de Page Quality. Nou hadden we natuurlijk al eerder de Page Rank en nu hebben we ook de Page Quality, de PQ. En als jouw website dus, als ik het een beetje ga samenvatten, gebruik maakt van formulieren, afbeeldingen, video's, unieke informatie, ga je diep in op de informatie die je geeft en ga je bronnen vermelden om ze te ondersteunen, dan krijgt jouw pagina dus ook een hogere score. Dat is die complete paginakwaliteit. Iemand blijft ook langer op je website, die engagement gaat omhoog, et cetera. Maar goed, dat wisten de meeste mensen wel. Als je het rapport gaat bekijken, dan is daar één term die heel vaak, die eigenlijk wel goed is uitgelicht. Ik kan zeggen vaak naar voren komt, maar waar die goed opvalt. En dat is de nav boost. Dus de navigatie boost, om het zo een beetje te vertalen. En daarbij wordt dus gekeken hoeveel inkomende links en uitgaande links een pagina heeft. Welke ankerteksten ervoor worden gebruikt. Zijn ze wel divers en relevant? En wordt er ook daadwerkelijk op geklikt. En deze kliksignalen die geven aan dat de kliks op links naar een pagina op je website wel degelijk van invloed zijn op je rankings. In het rapport gaan ze er zelfs tot in de details op in door onderscheid te maken in de type klik. Ze hebben het over goede kliks, ze hebben het over slechte kliks, de eerste klik, de laatste klik. En dat het gesegmenteerd wordt op basis van land- en apparaattype. Dus op deze manier kun je dus er wel van uitgaan dat de kliks op en naar een website van invloed zijn. Waar eerder gezegd werd dat er een CTR, een click-through ratio manipulatie, niet zou mogen werken. Dus dat, je kan verschillende online diensten. Tuurlijk, moet je daaraan willen geloven, vind ik dat ook weer een ander verhaal. Is het ethisch? Ik denk het niet. Maar er zijn bepaalde diensten die je kan inschakelen die een zoekopdracht doen waarmee jij graag wil scoren, waarvan jij vindt dat je je content daarop hebt ingericht en je staat bijvoorbeeld op een tweede of een derde pagina of misschien wat verder, maar dan denk ik dat het helemaal niet zo lekker werkt. En zijn diensten van robots die je eigenlijk kan inhuren, die verschillende momenten van de dag die zoekopdracht invullen, gaan bladeren door de zoekresultaten en vervolgens op jouw website klikken en dan door jouw website gaan navigeren om te doen alsof daar de zoekresultaten die getoond worden niet relevant zijn totdat ze bij jouw website komen en denk van, nou, dit is inderdaad precies wat ik zoek. Misschien klikken ze wel de positie 1, 2 en 3 aan, maar klikken ze gelijk weer terug, hè, om zo'n een bounce rate, om die wat hoger te krijgen. En vervolgens gaan ze naar jouw website en daar gaan ze wel doorheen scrollen en doen ze alsof ze het interessant vinden, et cetera. Ze zeggen dat het niet werkt, maar het werkt dus wel degelijk. Om deze informatie ook te verzamelen, maken ze gebruik van Chrome. De Chrome-data die wordt gebruikt voor je rankings. Nou, we hadden het kunnen weten. Chrome, de gratis browser van Google, die gebruikt zijn data om de websites die worden bezocht te evalueren. Nou, naast dat Google Analytics er natuurlijk ook voor gebruikt wordt, maken ze nu dus ook gebruik van Chrome. Nou ja, waarschijnlijk al de laatste jaren. Ook handig natuurlijk, want niet alle websites maken gebruik van Google Analytics. Nou, zo houdt Chrome onder andere bij wat je doet op een pagina en welke pagina je bezoekt en waar je op klikt. Wat we ook hebben gezien in het rapport, en ook dat mag op zich wel vanzelfsprekend zijn, is update je content. Update je content zo vaak als nodig is om relevant te blijven, want bijgewerkte content die scoort namelijk hoger. Een nieuwe datum moet betekenen dat jouw content relevanter is. Want stel je eens voor, als jij zelf een artikel online leest, wat geloof je dan eerder? Een artikel die 2 jaar geleden is geschreven of een artikel die vorige week is geschreven? Je gaat er automatisch vanuit dat de nieuwere datum relevantere content is, dat die informatie geloofwaardiger is. Want we weten allemaal wat er in de afgelopen jaren is veranderd. En dat is dus waar Google ook naar kijkt. Als een content, Google, die kom ik zo meteen nog op terug, die slaat van iedere pagina die hij bekijkt, slaat hij dat op in zijn database. Dus je kan niet alleen maar de datum veranderen. Werkt misschien wel een klein beetje, maar je moet ook natuurlijk wel zorgen dat de content een klein beetje herschreven wordt. Zodra die datum dus veranderd wordt, dan denk ik ook al van, deze pagina die is opnieuw geschreven. Of in ieder geval, er is iets content misschien aan toegevoegd. Hij is relevanter gemaakt, hij is geüpdate, hij is meer up-to-date met de informatie van deze tijd. En zal daarom jouw pagina wat meer gaan laten ranken. Die rankings die worden opnieuw beoordeeld zodra jij de datum hebt aangepast. Althans, dat staat in het rapport. In ieder geval heeft Google ook een systeem voor bedacht. Het Twiddler-systeem. En Twiddlers, dat zijn functies die de zoekposities aanpassen nadat het hoofdzoekalgoritme van Google zijn slag heeft geslagen. Ze werken een beetje als filters in je website, in WordPress bijvoorbeeld, of in een WooCommerce. Als je in een webshop zit en je wil gaan filteren, en je wil narrowing down, je wil gaan kijken van oké, ik ben op zoek naar schoenen, herenschoenen. Misschien ben je zoek naar sneakers, lage sneakers, et cetera. Dat doet Google ook met het Twiddler systeem. Ze zorgen ervoor dat de zoekresultaten meer divers zijn door bepaalde soorten resultaten te beperken. Dus ze hebben jouw, ik heb eerder al gezegd, ze hebben jouw pagina in stukjes gehakt. En die stukjes die gaan ze klassificeren. En zo kunnen ze dat beter gaan verwerken tot een algemeen geheel. En wat dat Twiddler-systeem bijvoorbeeld ook doet, is dat hij de zoekresultaten gaat beperken door te zeggen, weet je wat, we gaan maximaal 3 kookrecepten per zoekresultatenpagina van Google tonen. Om te voorkomen dat er 20 onder elkaar komen te staan. Dus we gaan dat wat diverseren. Functies met boost in hun naam, zoals de NAV boost, maar we hebben ook de quality boost gezien in het rapport, die maken waarschijnlijk onderdeel uit van dit Twiddler systeem. Dus je hebt het hoofdzoekalgoritme die de pagina scant en die de posities bepaalt. En vervolgens gaat dat Twiddler systeem die gaat kijken van maar we hebben ook nog informatie als de pagina kwaliteit en we hebben informatie over de linkjes die erin staan, waarop geklikt wordt, de navigatie door een website en die wordt dan overheen gelegd. En dat is eigenlijk hoe de zoekposities op dit moment lijken opgebouwd te worden. En Google die segmenteert oude en nieuwe content op 3 verschillende opslagtypes in zijn index. Nou, misschien een klein beetje technisch, maar ik wil het toch eventjes vertellen. Ze maken gebruik van flash schijven. Deze opslag is het allersnelste. En hier wordt de meest up-to-date content in opgeslagen. Want ze willen namelijk dat die meest up-to-date content, die staat waarschijnlijk bovenaan in de zoekresultaten, die moet zo snel mogelijk tevoorschijn komen. Dus die gaat op de snelste storage opslag die ze hebben. Dan heb je nog de SSD-schijven. Daar komt content op te staan die een tijdje terug is bijgewerkt, maar op dit moment waarschijnlijk niet helemaal relevant is. En dan hebben ze de HDD-schijven. Dat zijn de ouderwetse harde schijven die nog lekker ronddraaien. Die zijn heel goedkoop, heel langzaam. En hier komt content op dat eigenlijk vrijwel nooit wordt bijgewerkt. Wat een beetje wegzakt in de zoekresultaten. Google die heeft niet per se een tijd genoemd. Google heeft niet per se een tijd genoemd om te bepalen wat is nou oude content en wat is nieuwe content. Maar wat wel heel belangrijk is en wat mij enorm opviel in het rapport, is dat ze maximaal 20 versies van jouw pagina bewaren. En het lijkt erop dat iedere crawl naar jouw website 1 versie zou moeten zijn. Je zou dus kunnen zeggen dat als je de content van je pagina bijwerkt, je wacht op een crawl, dat kan je zien in Google Search Console, dan je pagina weer bijwerkt, wacht op een crawl en dat 20 keer doet, dat je content dus altijd up-to-date is volgens Google en daardoor de kans groter is dat je goed gaat ranken. Als je content natuurlijk goed is. En dus dan kan je op die manier, zou je zeggen, dat je de zoekresultaten zou moeten kunnen beïnvloeden. Gaan ze natuurlijk altijd wel weer wat op verzinnen als ze zien dat iedereen dat gaat doen. Dat je altijd ervoor kan zorgen dat jouw content in die snelle opslag komt, waardoor dus de kans groter is dat je goed gaat ranken. Nou, een leuk weetje. De naam van deze index die heet intern Alexandria. En daarnaast hebben ze ook nog de SEG-indexer die documenten opslaat in verschillende niveaus. En ze hebben Terra Google voor de lange termijn opslag. Het kan zijn dat dit weer refereert naar die opslagmethodes. Want het zijn 3 indexers die benoemd zijn en 3 manieren van hoe het is opgeslagen van, van hoog, midden naar laag. Wat ook opviel in het rapport is dat ze het hebben gehad over confidence. Ik vertaal het eventjes naar vertrouwen en zelfverzekerde content. Ze willen natuurlijk dat content trustworthy is, dat het betrouwbaar is. En ze willen dat het zelfverzekerd is geschreven. Wanneer jij zelfverzekerd schrijft, dan kom je natuurlijk veel meer over als een autoriteit. Wanneer je onzelfverzekerd schrijft, dan kan Google dus ook uit de tekst opmaken met hun AI waarmee ze het scannen. Deze schrijver, deze auteur, die is niet echt zeker van zichzelf. We vertrouwen het niet helemaal, dus je zakt in je rankings, om het heel simpel te zeggen. Google die toont natuurlijk het liefst alleen content waarvan het de echtheid vertrouwt. Anders zou niemand de zoekmachines nog willen gebruiken als de antwoorden niet kloppen. Ze zitten er met AI de laatste tijd nog wel eens naast, maar de intentie is goed. Ik zag laatst een voorbeeld van iemand die zei, als je een pizza maakt en je wil dat de kaas beter blijft zitten op je pizzabodem, dan moet je lijm gebruiken. Nou, hoewel dat in zekere mate waarschijnlijk wel zou kloppen, zou ik niet per se lijm op mijn pizza stoppen om de kaas te laten plakken. Nou goed. Hoe weet Google dan of jij te vertrouwen bent? Nou, en dit is het leukste stukje. Ik heb dat laatst in de community ook al meerdere malen herhaald. En dat is eigenlijk het auteurschap. Door bij alle content die je plaatst de auteur te vermelden, alle pagina's op jouw website, die hebben eigenlijk een auteur. Nou goed, ga je dan op al je dienstenpagina's ook een auteur vermelden? Denk ik niet, maar ik zou het in ieder geval op je informationele pagina's doen. En dat zijn meestal dus je blogberichten. De pagina's waar informatie op staat en waar je niet per se de intentie hebt om direct wat te verkopen. Natuurlijk kan je dat altijd nog onderaan de pagina doen, maar het moet duidelijk zijn, en zeker als je een zoekwoordenonderzoek doet en je bekijkt de zoekintentie informationeel, jouw blogberichten waarmee jij informatie deelt, die moeten dus een auteur bevatten. Alle pagina's op jouw website, die worden namelijk gescand. En er wordt bijgehouden wie de auteur is. En al deze content bij elkaar, die wordt bekeken om te bepalen waar jij verstand van hebt. En door op je auteurspagina zelf, waar je op uitkomt, als je op de naam van de auteur klikt, kun je je social media kanalen vermelden. En sommigen spreken het tegen, maar uit de rapporten blijkt, daar werd niet echt direct wat vermeld over social media, laat ik het zo zeggen, uit de ervaring blijkt dat Google daar wel degelijk naar kijkt. Hè? Als jij linkjes gaat vermelden op die auteurspagina en die linkjes ook gaat stoppen in jouw SEO-schema, nou, wat dat is, leg ik je straks uit, kan Google heel goed kijken naar, oké, ik heb hier een informationele pagina. Die is geschreven door deze auteur. Deze auteur kan dus op geklikt worden. Nou, Google's crawl machine, die gaat daarop klikken. En die ziet vervolgens een auteurspagina. Daar staat de naam, een fotootje. Een soort mini-biografie zou ik erop zetten. Dat je een beetje vertelt van wat is iemands achtergrond. En waarom weet die persoon wat die weet. Misschien een opleiding of iets. Of ervaring, werkervaring, wat dan ook. En daaronder doe je alle artikelen tonen die die persoon heeft geschreven. Dan maak je het Google nog even extra makkelijk om te laten zien wat die persoon heeft geschreven. Die heb je natuurlijk ook toch de linkjes naar zijn social media profielen. Die social media profielen die gaan dus weer aantonen van kijk, dit is een echt persoon, want hij heeft deze profielen. En waarschijnlijk zie je dan op die profielen ook wat er daadwerkelijk gepost wordt. Dat werkt ook weer heel lekker mee. En dan kan je in je auteursschema, je SEO-schema, daar kan je dus weer bij de verschillende variabelen kan je aantonen wat voor pagina's, wat voor citations eigenlijk, zoals dat heet, erbij horen bij deze auteur. En daar ga je dan dus je Facebook-profiel, je Instagram-profiel, je X-account, wat Twitter was. Threads kan je er tegenwoordig bijzetten van het Insta-Twitter, noem ik het altijd. Je YouTube-kanaal, je LinkedIn, et cetera. Al dat soort kanalen. Misschien heb je een Tumblr-pagina aangemaakt voor een backlink. Een Google Business-profiel, die bestaan niet meer. Misschien heb je een Google-site of iets dergelijks. Dat soort pagina's, die ga je er allemaal inzetten, zodat Google daar weer naar kan kijken om jouw echtheid en jouw auteurschap, jouw autoriteit te gaan bepalen. En zo kan Google ook weer bepalen wat jij te zeggen hebt. En wat een mooi voorbeeld is, wat ik eigenlijk wil zeggen, is bijvoorbeeld een gastblog. Dus heb jij bijvoorbeeld op jouw website een gastblog staan, van iemand anders, dan kan je daar natuurlijk ook weer als auteur kan je gaan vermelden. Als die gastblog op die auteurspagina gaat, die auteur, ga je weer de linkje zetten naar zijn social media account. En op een gegeven moment, als jij dan dus gevraagd wordt op een externe website, of misschien betaal je daarvoor, of op wat voor manier dan ook, als er in ieder geval een auteur op iemand anders website komt, die jij hebt geschreven, jij bent de auteur, je krijgt daar weer een auteurspagina, is dat cirkeltje weer rond. Dus gastblogs van gerenommeerde auteurs zijn een fantastisch idee, als je het auteursprofiel maar niet vergeet. Nou goed. Dan hebben we ook nog de entiteiten. Het is iets waar je, nou ja, als je op een gegeven moment in die online funnel zit, dan ga je er heel veel dingen over horen. Voor de meeste mensen is het nog een beetje onduidelijk van wat is het nu precies. Het is ook een onderdeel wat ik op dit moment aan het toevoegen ben aan de SEO als een pro cursus. We hebben het heel erg uitgebreid gehad over een zoekwoordenonderzoek, doelgroep bepalen, zakelijke doelen stellen, et cetera. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om van begin tot eind als een pro je SEO op orde te krijgen van je website. En entiteiten die horen daarbij. Dus er is misschien wat een en ander over bekend. We hebben het vaak over relevantie als het gaat om zoekwoordengebruik. Maar wat we vaak doen is zoekwoorden groeperen als schoenen, hardloopschoenen, herenschoenen, dameschoenen, et cetera. We zijn geneigd om alle woorden met het woord, in dit geval schoenen, te kiezen voor onze content. En op zich is dat goed hoor, vooral blijven doen. Maar door gebruik te maken van entiteiten die horen bij een schoen, kun je veel dieper gaan met je content. En dan kan je dus de juiste connecties maken tussen de woorden. Voorbeeldentiteiten van een schoen zijn dan bijvoorbeeld het materiaal. Zoals leer, textiel, rubber, suede. Of misschien onderdelen van een schoen, zoals een zool, veters, misschien een hak. Je zou er nog dieper op in kunnen gaan door het te hebben over de productie van een schoen. En wie de schoenen gebruiken, de kleur misschien, de functie van de schoen, een hardloopschoen, een fitnessschoen. Kom je misschien wel weer met het woordje schoen uit. Maar je zou kunnen zeggen dat je een categorie maakt over hardlopen. En dat je daar dan weer de schoenen in benoemt. En die zijn inherent aan elkaar. Je kan het ook hebben over de onderhoud. Misschien een waterdicht spray bijvoorbeeld. Dat is toch iets wat te maken heeft met de schoen. Maar niet per se het woordje schoen bevat. Nou goed. Entiteiten zijn wat lastiger. Maar tegenwoordig kan je natuurlijk ook alles aan ChatGPT vragen. Dan hebben we ook nog de domeinnaam. En wat nu opvalt uit het rapport is dat Google kijkt naar de registratiedatum en de wijzigingsdatum van jouw domeinnaam. En hoe nieuwer je domeinnaam is, hoe langer het duurt voordat deze gaat ranken. Nou, zoals ik net zei, het lijkt ook te gaan kijken naar de laatst gewijzigde datum. En wijzigt de domeinnaam van eigenaar en daarmee ook de content, dan lijkt je dus opnieuw te moeten starten met je autoriteit. En dit verklaart waarom de eerste 4 maanden vaak wat lastig zijn om te groeien. En zeker als je, ja, als je dus een nieuwe domeinnaam hebt en niet een echt een sterke SEO hebt. Nou, even een kleine tip voor je. Ga je over van een oude domeinnaam, dan loont het om deze met een 301 redirect door te sturen. En daarnaast zul je beide domeinnamen als property moeten toevoegen aan je Google Search Console. Want hiermee laat je zien dat jij de eigenaar bent van de websites en kun je dus een interne verhuizing van de domeinnaam in gang gaan zetten binnen Google Search Console. Dat versnelt namelijk je rankings. Dus heb jij een nieuwe domeinnaam? Natuurlijk moet je de 301 redirect instellen. Dan zal je over het algemeen de oude domeinnaam, die staat in Google, daar krijg je kliksel binnen, die gaan naar je nieuwe domein. Dus wat dat betreft zal je qua bezoekers niet zo heel snel wat vinden. Alleen zal het eventjes gaan duren voordat die nieuwe domeinnaam in Google komt te staan. Ga jij dus over van een www-domeinnaam naar een niet-www-domeinnaam of misschien wel andersom, dan merk je dat het vaak wat sneller gaat, omdat het binnen zijn eigen domein blijft. Neem jij een andere domeinnaam over en ga je de volledige content aanpassen, dan zal je merken dat je teruggaat in de zogenaamde sandbox, zoals het heet. En ook daar later eventjes over wat meer, want die mythe is ondertussen ook ontkracht. Of waarheid geworden, misschien een beter woord. Naast een domeinnaam heb je ook nog de AMD's. Hè? En dat betekent eigenlijk een zoekwoord gebruiken in je domeinnaam. Nou, maak jij gebruik van een AMD, hè? Dat is een exact match domain, hè, dus waar je direct je zoekwoord in verwerkt in de domeinnaam, dan moet je er echt voor zorgen dat je content ook 100% niest, hè, op dat zoekwoord. Dat het daar 100% relevant aan is. Zodra je hier buiten gaat, dan rank je slechter. Hè, heb jij een domeinnaam met de naam beste laptops, dan moet je hier geen software op gaan verkopen. Dan moet je niet afwijken van je pad. Want dat software is geen laptop. Ook al lijkt het relevant, het is niet relevant aan de domeinnaam. Dus heb jij een domeinnaam die waarschijnlijk tot een paar jaar geleden enorm goed rankte op het zoekwoord wat in de domeinnaam stond en nu niet meer, dan ligt dat waarschijnlijk aan de extra content die op je website staat die niet inherent is aan het zoekwoord van je domeinnaam. Een mooi voorbeeld van hoe het wel moet is bijvoorbeeld urencalculator.nl. Toevallig ken ik de maker van deze website. Ik ben het niet geaffilieerd of wat dan ook. Maar het is een simpele pagina met één doel. Uren calculeren. Niets meer, niets minder. Het is zelfs een one-pager. Tuurlijk, er staat een contactgegeven staan erop. Een privacyverklaring en dergelijke, omdat het nou eenmaal moet. Maar meer dan dat is het niet. Hè, het is een pagina met één doel en verder niet echt iets geks eromheen gebouwd. Is ook de reden waarom die op uren calculeren op nummer 1 staat. Of urencalculator was het, geloof ik. Goed, nog even over die sandbox. De sandbox is geen mythe meer. Hoe vaak hebben we het niet gehoord? Er is geen sandbox. Verschillende woordvoerders van Google, hè, John Mueller bijvoorbeeld, die hebben dat al vaak aangegeven. We hebben geen sandbox. Nou, nog even een klein beetje uitleggen. Hè. Wat is nou een sandbox? Een sandbox is een apart stukje op de servers van Google waar je ingezet wordt als Google je website nog te jong vindt. Voor de grote wereld, het wereldwijde web. Het wil namelijk dat je eerst opgroeit in de zandbak voordat je mag volgroeien en zeggenschap gaat krijgen. Nou, Google die zegt zelf dus geen sandbox te hebben. Misschien is het waar, want ze noemen het volgens de rapporten die gelekt zijn de host age. Is je domeinnaam jong, dan ga je waarschijnlijk eerst naar de kindercrash om te spelen in de zandbak. Nou, dus misschien hebben ze niet zozeer gelogen, we hebben geen sandbox, maar we hebben blijkbaar wel een host age bak of zo. Wat zorgt er nu voor dat je wel gaat ranken? Nou, deze informatie is echt goud waard. En ik ga ze niet helemaal voor je uitstippelen, hè, omwille van de tijd eventjes in deze aflevering. Ik wil natuurlijk dat je aandacht even erbij houdt. Dus ik ga alleen de rankingsfactoren opnoemen. Nou, een van de rankingsfactoren is je artikel bijwerken. Dit triggert namelijk de re-ranking procedure. Dus nieuwe content, nieuwe ranking. Linkkliks, die triggeren de re-ranking procedure. Dus meer kliks zorgen ervoor dat de doelpagina opnieuw wordt beoordeeld. Want waarom is deze pagina ineens zo interessant? Want hij krijgt allemaal kliks ernaartoe. Dan hebben we interne links van nieuwere pagina's, die werken beter. Dus heb jij nieuwe content toegevoegd. De interne links die je daarin zet naar oude content, zullen de oude content weer een beetje laten stijgen. Pillar content, cluster content dus. Nou, de kracht van een backlink die wordt mede bepaald door de autoriteit die Google geeft aan de root-URL van de backlink. Dus niet zozeer de pagina die linkt, maar de root-URL, de autoriteit daarvan, die weegt mee. De contentlengte die kent een limiet in de ogen van Google. Dat is wat betreft het aantal woorden dat het op kan lezen, zo op een pagina. Dus hoewel we niet per se weten hoeveel woorden dat dan zijn, kunnen we hier dat concluderen. Wat we vaker zeggen, zet je belangrijkste zoekwoorden, je belangrijkste content die zo relevant is als mogelijk voor die pagina, zo hoog mogelijk op de pagina. Dan een ander leuk feitje. Dik gedrukte teksten zijn belangrijk. Dus je zoekwoorden af en toe dik gedrukt maken, dat werkt blijkbaar. Nou, net als dat je ze gaat verwerken in een koptekst. Die is vaak ook dik gedrukt, valt op, die is groter. Nou, weinig content kan nog steeds ranken, mits deze uniek en relevant is. En de laatste. We weten het eigenlijk allemaal al, nu is het bevestigd. Je metatitel en je H1-titel. Verwerk je primaire zoekwoord in de metatitel en je H1-koptekst. Dit is nu officieus bevestigd door het gelekte rapport. Nou goed, we weten natuurlijk wat ervoor zorgt dat je goed gaat ranken, maar het is net zo belangrijk dat je weet wat ervoor zorgt dat je minder goed gaat ranken. Dus die som ik ook even op. Nou, één is natuurlijk een slechte navigatie. Zorg dat relevante artikelen maximaal 3 kliks van elkaar verwijderd zijn. Nou, die 3 kliks die heb ik even uit mijn duim gezogen. Nee, dat is wat we binnen de marketing vaker gebruiken. Iets maximaal 3 kliks van elkaar verwijderd zijn. Want na 3 kliks is iemands aandachtspan al lang kwijt. Gaat je content ook niet gevonden worden. Maar goed, het lijkt erop alsof Google daar ook zo direct naar kijkt. Ik heb het niet specifiek zo teruggevonden in het rapport. Maar goed, doe er wat mee. Met je locatie dus. Als Google je pagina gaat koppelen aan een locatie, dan zul je minder goed gevonden worden op andere locaties. Nou, psychologisch, als jij in Den Haag woont en je bent op zoek naar een kapper, dan wil je geen kapper zien in Groningen. Dan wil je een kapper zien in de buurt van Den Haag. Dus ben jij als kapper zijn en zit jij in Groningen, dan wil je ook dat jouw locatie op Groningen staat. Zodat mensen in Groningen jou gaan vinden. Nou goed, klinkt eigenlijk best logisch. Wel een goede is om dus te kijken van stel je voor dat jouw pagina op een of andere manier aan een andere locatie is gekoppeld. Nou, hoe ga je daar dan mee om? Niet relevante ankertekst. Nou, daar zie ik eigenlijk altijd als ik een SEO-check uitvoer van een website, dan komt het heel vaak neer op of überhaupt geen gebruik van interne links of de interne links die gebruikt worden, die zijn niet relevant. Dus is je ankertekst niet relevant aan de pagina waar je naartoe linkt, dan rank je lager. Nou, een klein voorbeeld, moet ik hem zo specifiek noemen? Ik heb een klant die heeft een pagina over een warmtepomp gebruiken in combinatie met je vloerverwarming. Dan moet je dus niet woorden als vloerverwarming gaan linken naar jouw warmtepomppagina. Want die warmtepomppagina gaat niet alleen maar over de vloerverwarming. Dus je moet meer richten op ankerteksten waar het echt gaat over een warmtepomp zelf. Want daar gaat de doelpagina over. Nou goed, klein voorbeeldje dus. Dan hebben we nog de engagement. Klikt jouw bezoeker niet door op jouw pagina, dan rank je lager. Heel simpel, Google wil eigenlijk dat als iemand op jouw website komt, dat hij de content bekijkt en dan vervolgens gaat doorklikken om nog meer informatie te bekijken. Komt iemand op jouw pagina en klikt die binnen een bepaalde tijd weg, dan gaan we ervan uit dat de informatie niet goed genoeg was. En dan hebben we nog opvulteksten. Opvulteksten die puur gebruikt worden om iets op te vullen, maar eigenlijk niks nuttig zeggen, die werken niet mee. Hoe vaak zien we het wel niet dat er content op een pagina gezet wordt om er maar content op te zetten? Nou, zullen niet mee gaan werken met je SEO. Dan hebben we nog te veel advertenties op een pagina. Ga jij te veel advertenties op je pagina zetten, links en rechts overal, dan wordt het echt gezien als een spamwebsite. Een website die puur gemaakt is om geld te verdienen in plaats van je zoeker te helpen. Dus dat werkt niet mee. En dan hebben we nog te veel zoekwoorden gebruiken. Te veel zoekwoorden in een paragraaf. Keyword stuffing. Ga jij een product verkopen, is misschien meer gerelateerd aan een webshop, maar waar je een t-shirt verkoopt, ga dan niet in de beschrijving zetten. We hebben hier, ik heb het vaker genoemd en ik hoor het mezelf alweer zeggen. Ga dan niet vermelden. Dit t-shirt verkopen wij als een wit t-shirt, een rood t-shirt, een blauw t-shirt, een groen t-shirt, een zwart t-shirt, pimpelpaars met oranje stippen t-shirt. Als je dat constant dat t-shirt woordje gaat vermelden, dan zal dat woordje t-shirt gezien worden als spam. Dus dan gaat die pagina echt niet meer ranken op het woord t-shirt, want het is te overdone. Goed. Ik heb het in het verleden ook vaker gehad over crawlbudgetten en dergelijke. En waar het eigenlijk op neerkomt is, verwijder niet relevante content of maak het relevant. Dus nog even over die drie kliks. Hè. Dat is natuurlijk een rule of thumb die ik en andere experts hanteren. Het werkt vaak goed. Maar dit betekent ook dat als je een pagina hebt met nul vertoningen en nul kliks in Google Search Console, hè, en via de zoekresultaten dus, kan je daarin zien, dat je deze content het beste kunt verwijderen van je website als je deze niet goed in kunt zetten. Vaak is deze content dan niet relevant genoeg aan je website. Hè. En vind je echt dat deze content relevant is voor je website? Zorg er dan voor dat je er een topical cluster omheen bouwt. Hè. Maak die pagina een onderdeel van een cluster met pagina's en wijs een van de pagina's aan als belangrijkste pagina, de pillar page. Nou, hoe wordt nou bepaald of mijn content relevant is? Eerder heb ik het gehad over dat Google je content opdeelt in stukken, hè, en segmenteert. En hierbij wordt het gewicht van je pagina bepaald. Met andere woorden, hoe zwaar is je pagina als we kijken naar de relevantie? Hoeveel relevantie weegt er mee in je ranking score? Nou, zorg er dus voor dat alle content op je pagina relevant is aan het hoofdonderwerp. Hè, de titel van je pagina. En dat is dus weer waarom die metatitel en die H1 koptekst zo belangrijk is. Hè, wees duidelijk, precies en schrijf vol zelfvertrouwen. Want jij bent de expert. Wijk niet te ver af van het hoofdonderwerp. Hè. Wijk je wel af, maak je dan een clusterpagina voor en verwijs ernaar met een interne link. Nou, dan hebben we het moeilijkere stukje wat vaak niet zo behapbaar is, wat mensen lastig vinden, wat ook vaak het meeste tijd kost. Hè, want content schrijven, nou, tegenwoordig hebben we ChatGPT, alles erop en eraan. Die zou eventueel ook nog wel, denk ik, een SEO-schema kunnen maken. Want daar wil ik het dus over hebben, het SEO-schema. De JSON-LD, zoals de technische term heeft. Nou, het is het meest tijdrovende en tot nu toe soms ook wel het onverklaarbare fenomeen van SEO. Werkt het wel, werkt het niet? Ik kan je zeggen, als je het goed inzet, dan werkt het ook echt hartstikke goed. Maar dat goed inzetten is vaak nog wat lastiger. Daar ga ik niet te dik op in. Dit SEO-schema, dat is een XML-schema, die zoekmachines precies vertellen hoe de data op jouw website gesegmenteerd is. Hè? Hoe het is ingedeeld, hoe het is gestructureerd. Nou, zo kan Google beter begrijpen waar jouw pagina over gaat. Nou, bijvoorbeeld je pagina's over je auteur. Nee, die kunnen een schema bevatten, die heb ik uitgelegd. Nou, misschien heb je een muziekpagina, linkjes naar iTunes, et cetera. Een video, dat de YouTube-URL in het schema staat. Misschien is het wel een kookrecept, hè, die doet het ook hartstikke goed. Een podcast, een blog, nou ja, et cetera. Door hier de relevante entiteiten in te verwerken, hè, zoals ze genoemd worden in bijvoorbeeld Wikidata en de bijbehorende, komen wat technische termen aan, de KGID of de KGMID te gebruiken. Hè, dat zijn de nummers, om het zo maar even te zeggen, die Google koppelt aan een bepaalde entiteit. Nou, als je dat vermeldt in je SEO-schema, dan geef je Google alles wat het nodig heeft om jouw content te begrijpen. Nou, in de blog die je hoort bij deze podcast heb ik ook een begrippenlijst toegevoegd. Hè, zodat jij precies weet wat bepaalde termen in het uitgelekte rapport betekenen. Ik heb ze niet allemaal benoemd, maar ik heb even de belangrijkste termen heb ik eruit gehaald om even uit te leggen van oké, wat bedoelen ze hier nou mee? En nou ja, eventueel interpreteren wat ik ermee kan. Nou goed, wat moet je nu doen om hoger in Google te komen? Hè, want we weten nu wat wel werkt, wat niet werkt. Nou, het antwoord op deze vraag, die heb ik je eigenlijk al veel vaker gegeven. En daar is niks aan veranderd. Zorg dat jij je opstelt als een autoriteit in jouw vakgebied, in jouw markt. En laat dit zien op je website door relevante semantische content te plaatsen. Hè, je zult alles op het digitale papier moeten zetten als je het wereldwijde web wilt vertellen wat jij kan en weet. Op deze manier word jij de autoriteit. En de truc daarbij die is om van de woorden gebruik te maken die je doelgroep gebruikt. Eigenlijk precies hetzelfde als in je offline marketing. Daar is op het hele gebied van marketing eigenlijk helemaal niks geks aan. Dus doe een gedegen zoekwoordenonderzoek. Plan je content in. Schrijf je content en maak je interne links met zoveel mogelijk ankerteksten die relevant zijn aan de pagina waar je naartoe linkt. En dan als laatste, vergeet deze podcast niet te liken. Nee, je zou me er echt enorm mee helpen als je ook een review achterlaat onder deze podcast in de app die je nu gebruikt. Nou, wil jij op de hoogte blijven van de laatste online marketing nieuwtjes? Abonneer je dan op dit kanaal. Klik op het duimpje omhoog als je deze video op YouTube bekijkt. En voor nu wens ik jou heel veel succes met de vindbaarheid van jouw website. En ik zie je graag weer terug in een volgende aflevering van De Ideale Website. Want jouw succes is mijn succes.